Ik weet niet of je goed hebt geluisterd naar de liederen van morgen, maar ik werd in ieder geval wel enorm bemoedigd. Het ging bijna allemaal over verlangen naar God. Allemaal. En ik hoop eigenlijk dat u van harte die liederen hebt mee kunnen zingen. Want als u dat oprecht meent, dan is dat een vervolg van vorige week. Dan komt Gods heerlijkheid komt steeds meer over ons. Als we verlangen naar de heerlijkheid van God, naar Hem, met een oprecht hart. Ik was vorige week geopend met een stukje uit Marcus. En dat liet me niet los. Dus ik ben hier dat gaan lezen. Marcus 5. En vanaf vers 21. Het gaat over de bloedvloeiende vrouw. Maar ook over Jairus en zijn dochtertje. En ik wil het gewoon eerst eens helemaal lezen. En dan er wat bij vertellen. En ik heb toen gezegd van... Die vrouw die raakte, wilde Jezus aanraken. Dat was haar verlangen, want Jezus was haar enige hoop. Ze wilde Jezus aanraken. Ze wilde naar hem toe. Daar ging de lieder ook over vanmorgen. Het verlangen naar Jezus. Laten we vanaf nu zo zingen, ook al hebt u geen nood, alsof je Jezus wil aanraken. Of je tot zijn hart wil spreken. Tot zijn hart wil zingen. En als u een nood hebt, ga naar hem toe, alsof u, ja, net als die vrouw, om die, dat kleed aan te raken, om Jezus aan te raken. Jezus wil dat. Het mag. Ik wil niet zeggen dat we het recht hebben om, maar Jezus wil het. Jezus wil het. Het is ook zijn verlangen om naar hem, dat wij naar hem toe gaan. Marcus 5 vers 21. En toen Jezus opnieuw in een schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was, en toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. En smeekte hem dringend, mijn dochtertje ligt op sterven, en ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee, en een grote menigte volgde hem, en ze drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij had, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel erger geworden was, deze had van Jezus gehoord, en kwam van achteren de menigte in, en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op. En merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat er een kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt. En u zegt dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. En terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En in Lucas staat er nog bij, en ze zal behouden worden. En er liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En ik kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talitha kumi, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en liep, want het was 12 jaar. En ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand te weten zou komen dat dit niemand te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Wat een geweldige geschiedenis eigenlijk. En als je dan zo begint, dan daarvoor is hij de meer overgestoken om die bezeten man te bevrijden van de demonen, van het legioen. En dan komt hij terug en staat die menigte daar te wachten. En dan komt daar de overste van de synagoge, een van de hoofden. En dan staat er, zijn naam was Jairus. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten. Ik zie daar een beetje de man die eigenlijk de wet vertegenwoordigt. Die komt bij Jezus, omdat Jezus zijn enige hoop is op dat moment. Zijn dochtertje ligt op sterven. En de wet komt tot Jezus en buigt. Jezus heeft de wet volbracht. Hij is het einde van de wet. En dan komt de genade. De genade begint bij Jezus. En hij smeekt hem dringend, mijn dochtertje ligt op sterven en ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. Dat u komt. Weet je, Jezus is hier. Jezus is hier. Dat moeten we echt gaan vasthouden. Ik geloof dat er heel veel meer mogelijk is als wij beseffen dat Jezus hier is. Sterker nog, hij woont in u. Ab heeft het nog gezegd de laatste keer. Hij woont in je. Hij is niet dichtbij, hij is in je. Ja, dichterbij kan hij. Maar wees je bewust van het feit dat Jezus hier is en in je woont. Die overste kon niks anders. Hij kon niet anders. Jezus was zijn enige hoop. Enige hoop. Zijn dochter lag op sterven. Ze konden niets meer voor zijn dochtertje doen. En Jezus zegt, en dan staat er in vers 34, en hij ging met hem mee. Jezus ging met hem mee. Hij kwam op het verzoek van de overste in. Hij dacht, ik moet met hem meegaan. Hij had ook op afstand kunnen genezen. Hij had er kunnen zeggen van, ga maar naar huis, je dochtertje is genezen. Hier staat heel uitdrukkelijk, hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem aan. Dus het was druk. Die Jezus moest er ook doorheen worstelen. En dan begint het verhaal van die bloedvloeiende vrouw. In vers 25. En een zekere vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat ze daaraan uitgegeven had en geen maat gevonden had, maar met wie het veel erger geworden was, deze had van Jezus gehoord. En kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Ook zij had geen hoop. Ze had alles geprobeerd om gezond te worden. En nu was Jezus haar enige hoop. Weet je, we leven in een wereld, in een maatschappij, waarbij de medische voorzieningen zo goed zijn en zo mooi zijn. We kunnen eigenlijk overal op terugvallen. Er is overal wel een dokter voor. Er is overal wel een specialist. We hebben zoveel medicijnen dat we eigenlijk niet meer gewend zijn om naar Jezus te gaan. En misschien ben je ook wel een keer teleurgesteld geraakt omdat je ziek was, je had gebeden en er was geen oplossing gekomen. En dat kan allemaal. En uiteindelijk kom je bij de dokter terecht en dan kom je in die molen. En dan krijg je het ene onderzoek naar het andere onderzoek. Uiteindelijk word je misschien wel geholpen of niet geholpen. Maar de noodzaak om naar Jezus te gaan is veel minder sterk aanwezig als in die tijd. Ik kan me nog herinneren als ik bij de tandarts kwam. Als klein kind, dan hing er zo'n spotprint van een tandarts in de middeleeuwen. Ik weet dat je dat ook wel eens hebt gezien. Dat daar zo'n tandarts staat met zijn grote knijptang en met zijn hamer. En een man met heel veel schrik. Nou, dat was de middeleeuwen. In de tijd van Jezus was het niet anders. Er waren gelukkig doktoren. Maar zij had al haar geld uitgegeven, al haar geld, om gezond te worden. Want het betekende nogal wat. Als je een bloedvloeiende vrouw was. Als je naar de wet kijkt, Leviticus 15, dan ga dan maar eens lezen wat het betekent voor een vrouw. Als ze bloedvloeiingen had. Dan was ze onrein. Niemand mocht haar aanraken. En dat is immer weer dat of was opgehouden, moest ze nog 7 dagen tellen voor ze weer iemand mocht aanraken. En dan was ze weer rein. En iedereen die haar aanraakte was onrein. Ze mocht gewoon niet in de buurt komen van andere mensen. En als je dan 12 jaar bloedvloeien hebt, dan betekent dat nogal wat. Dan heeft dat een grote impact op je leven. Niet alleen dat je steeds zwakker wordt. Niet alleen dat je bijna naar de dood toe gaat. Want hoe zwakker dat je wordt, uiteindelijk leidt het tot de dood. Maar ook al die jaren van afzondering. Misschien was haar man maar weg. Ja, je weet het niet. Ze had er helemaal niet bij. Maar ieder mens heeft behoefte aan liefde. Ieder mens heeft behoefte aan liefkozing. En dan moet je nagaan als je dan 5 jaar of 12 jaar lang niemand je mag aanraken. Je moet dat eens voorstellen. Zij had van Jezus gehoord. Hoe belangrijk is het dat wij van Jezus vertellen? Als we samenkomen, dat Jezus centraal staat. Als we met mensen praten, dat we uiteindelijk durven te getuigen van onze Heer, die de hoop is voor deze wereld. Zij had van Jezus gehoord. En ze ging naar hem toe. En ze had maar 1 doel. Ze wilde hem aanraken. Ze wilde hem ontmoeten. Ja, en dan moet je je voorstellen, je bent zwak. En je komt daar en je ziet daar een grote menigte om Jezus. En je kunt er bijna niet bij komen. Je kunt er bijna niet bij komen. Er zijn heel veel mensen die je eigenlijk tegenhouden. Daarnaast heb je nog de wet die zegt, je mag niemand aanraken. Nou, zie maar eens bij Jezus te komen zonder iemand aan te raken. Dus ze had nog wat drempels te overwinnen. Maar ze wist dat Jezus haar enige hoop was. Dat wist ze. Jezus was en is haar enige hoop. En misschien zitten we nu ook al in de situatie, mensen hier misschien wel, die alles al hebben geprobeerd. Misschien ben je ook wel teleurgesteld. Want je hebt al zoveel gebeden en ik kan me dat goed voorstellen. Maar hou vol. Laat je niet weghouden van Jezus. Misschien zijn er ook mensen die op een gegeven moment zeggen, nou ja, dat gebed en dat midden met die oudste, je kunt dat thuis ook wel. Hou vol. Laat je niet ontmoedigen. Zij werd niet ontmoedigd. Ze had maar 1 doel, 1 verlangen. Recht naar Jezus. Recht. En dan is ze bijna bij Jezus. En dan hoort ze dat Jairus vraagt, kom mee. En Jezus gaat mee. Dus ze is er bijna. En Jezus draait zich om. Dan had ze kunnen zeggen, oké, dan de volgende keer maar. Nee, ze dacht, nou, als ik dan maar zijn kleed maar kan aanraken. En dan hebben we het over verlangen. Het is vanmorgen gezongen over verlangen. En ik ben er vorige week ook mee geopend. Heb jij dat verlangen om Jezus aan te raken? Als het goed gaat met je, en als het slecht gaat met je. Raak jouw lied, als je gaat zingen, 's morgens. Jouw loflied, jouw danklied voor jouw redding. En voor wie Jezus voor jou is. Heb je je zegeningen trouwens wel eens geteld? Die je hebt gehad sinds je tot geloof bent gekomen. Ik daarvoor ook al. Want ik heb heel veel zegeningen al ontvangen. Kwam ik er later pas achter toen ik tot geloof kwam. Al voordat ik tot geloof kwam. Want God is goed voor alle mensen. Maar als je terugkijkt op je leven. Dan heb je zoveel momenten van zegen gehad. Dat je eigenlijk in alle tijden, of je nou thuis bent of hier, altijd kunt danken. Heb ik wel. En ik hoop dat u dat ook heeft. En zing dan zo het lied, niet uit gewoonte, dat je denkt, oké, ik zing mee, en het is wel leuk om te zingen. Nee, zing het dan zo, dat het zijn hart raakt. Bid niet alleen als je het moeilijk hebt, dat het zijn hart raakt, maar zing ook zo als het je goed gaat. Toon je dank. Toon je dank aan hem. Zij raakte zijn bovenkleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. Wat een geloof spreekt eruit. Als ik maar zijn kleren zal aanraken, zal ik gezond worden. Zal ik behouden worden. En meteen staat er in Marcus, droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. Want de kracht van Jezus kwam in haar. Dat merk je. Als je zelf zwak bent en je bent door al die jaren heen zo zwak geworden dat je eigenlijk amper op je benen kunt staan, dan merk je als de kracht van God in je komt. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Jezus had het ook gemerkt. Ja, en dan heb je dus de discipelen weer. Die zijn dan zo nuchter. Wij zijn allemaal nuchter soms. Weet je wel. En zeggen de discipelen, ja maar heer, er zijn zoveel mensen. Weet je wel. Gewonder dat mensen u aanraken. Doe niet zo moeilijk. Maar Jezus wist dat iemand hem had aangeraakt in geloof. Dat wist hij. En hij wist ook wie het was. En dan kun jij je afvragen, waarom vraagt Jezus nou, wie heeft mij aangeraakt? Waarom? Waarom moest die vrouw zichtbaar worden? Waarom moest mensen dat weten, dat zij hem had aangeraakt? Eigenlijk had hij eens tijd om naar haar te luisteren, want ja, Iris, zijn dochtertje, daar moest hij ook naartoe. Maar toch staat Jezus stil en zegt, wie heeft mij aangeraakt? En dan staat dan Petrus waarschijnlijk, zal het er geweest zijn. Zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was, beefde, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid, staat er dan. En denk, ja, de volle waarheid. Ze kan hem vertellen wat er gebeurd is, maar ze vertelde hem de volle waarheid. Dus ze moest hem vertellen dat ze eigenlijk onrein was. Dat ze al die mensen had aangeraakt. Dat ze hem had aangeraakt. Dat het eigenlijk niet mocht van de wet. Ze moest hem de volle waarheid vertellen. Maar daarbij kwam ook haar nood naar voren. Waarom ze dat gedaan had. En misschien was ze wat bang, want ze was bevreesd staat hier. Dat Jezus vindt die ziekte wel weer, ja, dat de genezing wat hij ongedaan zou maken. Maar zo is Jezus niet. Jezus wist dat zij hem had aangeraakt. En hij wilde ook dat zij gezond zou worden. Wij denken wel eens van, ja, wil God wel dat wij gezond worden? Ja, God wil dat wij gezond worden. En dat is misschien een beladen onderwerp, genezing, want dat is altijd het moeilijkste. Want als er iets niet gebeurt, als je bidt voor gezondheid en het gebeurt dan niet direct, dan denk je, ja, moet ik wel zo stellig zijn? Ja, als ik dan nu al ga denken van, nou moet ik nou wel zo stellig daarvoor bidden? Waar blijven we dan over 10 jaar? Dan is alles weggeëbt. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid. Dit is ons kompas. In alles. En ik snap niet alles hoor. Ik snap niet dat mensen soms niet wel genezen, soms niet. Dat snap ik gewoon niet. Maar God zegt wel dat we moeten blijven bidden. Wij mogen bij hem aankloppen. Maar Jan heeft het nog genoemd, een stuk in Johannes is dat, wat ze heeft voorgelezen. Daar staat bij, vraag wat gij mij wil en ik zal het doen. Staat bij die tekst. In Johannes 14 en 15 staat het 3 keer. 3 keer staat het daar. Vraag wat gij mij wilt en ik zal het doen. Snap ik alles? Nee. Maar in Lucas 18 vers 8, dan gaat het over het gebed van de weduwe. Dus ja, dat gaat over het bidden. En dan komt er een weduwe bij die rechter, u kent dat verhaal wel. Die maar blijft smeken om dat de rechter haar recht doet. En dat is in het kader van het bidden. En Jezus zegt dat we net als die weduwe moeten volhouden, net zolang tot er recht wordt gedaan. Hij zegt, en onze hemelse vader, zegt hij, zal recht doen. Hij is meer dan een ander, dan die rechter. Maar zegt hij erbij, in Lucas 18 vers 8, zal ik nog het geloof vinden? Zal de mensen zo nog het geloof vinden als hij op deze aarde terugkomt? zal ik nog het geloof vinden? Weet je, wij leven in een tijd op dit moment. Ik verwacht, als je kijkt naar de tekenen en alles wat er gebeurt, dat de Heer Jezus spoedig zal komen. Ik weet niet wanneer. Maar we leven wel in die tijd die hier besproken wordt in Lucas 18 vers 8. Zal ik het geloof vinden, zegt Jezus. En geloof dat je erop vertrouwt dat Jezus van je houdt en voor je zorgt. Zal ik het geloof vinden? En ze vertelt hem de volle waarheid, staat er dan. En Jezus heeft haar genezen. En dan zegt hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen. Dochter, uw geloof, even kijken, zag ik nou zo. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Ga heen in vrede. Vrede met God. We hebben de vorige week over gehad hoe belangrijk dat is. Om vrede te hebben met God. Dat is de basis voor alles. Verzoening met God. En Jezus heeft daarvoor gezorgd. Die weg werd geopend. Dat we vrede konden hebben met God. En hij zegt hier iets heel belangrijks. Dochter. Het valt me altijd op als dat er staat. En bij die kromgebogen vrouw. Ik ga dat niet lezen. Die al 18 jaar kromgebogen rondliep in de synagoge. Jezus zag haar op een gegeven moment. Het was een Sabbatsdag. En hij raakt die vrouw aan. Hij bevrijdt haar van een zwakke geest. En hij geneest haar. Dat ze weer rechtop kon staan. Ja, en dan kreeg hij dus de hele fariseeën, de hele meute kreeg hij over zich heen. Want hij had haar genezen op de Sabbat. En dan zegt hij tegen die fariseeërs, huichelaars. Want als er een of ander ezel of een van je dieren in een bron valt, in de put valt, en je dreigt te verdrinken, dan haal je hem er ook uit. Al is het Sabbat. Dat doe je ook. Maar deze vrouw, zegt hij, is een dochter van Abraham. Met andere woorden, zij verdient het om geholpen te worden. Zij verdient het. Zo vergeeft hij om mensen. Jezus stelt mensen boven regels. Maar Jezus wil het. En hij heeft haar genezen. Hij zegt, ze is een dochter van Abraham. Weet u, wij zijn allemaal zoals ze hier zitten, gekocht en betaald door het bloed van Jezus. We zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. We zijn zijn eigendom, we zijn kinderen van de Allerhoogste. En hij zorgt voor ons, hij zorgt voor u. Hij zorgt voor u, hij zorgt voor mij. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. En waarom wilde hij nou dat die vrouw dat ging vertellen? Dat vroeg ik me eigenlijk zo af. En hij zegt, wie heeft mij aangeraakt? Wat was nou het doel van die vraag? Het moest openbaar worden. Geef God de eer. Geef God de eer. Ze had stilletjes kunnen weggaan. Niemand die het had gemerkt. Alleen Jezus. En zij wist het dan. En dat zeggen we ook wel eens. Nou ja, ik ben thuis wel. En dat is privé. Maar geef God de eer. Wil je God de eer geven? Dat is belangrijk. Wil je hem danken voor wat hij heeft gedaan? In het openbaar danken voor wat hij heeft gedaan in jouw leven. Er waren 10 melaatsen die kwamen naar Jezus. Ze riepen van, Heer, ontferm u. Ze werden alle 10 genezen. Er komt er eentje terug om te danken. 1. Waar zijn die 9 anderen? Zei Jezus. Nou, die ene man wist dat natuurlijk niet. Maar ze waren alle 10 genezen. Ze hielden dat misschien een beetje geheim. Maar 1 man wist van, ik moet terug naar Jezus. Ik moet hem danken. Ik moet God eer geven. En dat zegt Jezus ook. Geef God eer. Wie waren die anderen om God eer te geven? Het moest openbaar worden. Daarnaast is het zo dat Jairus een bemoediging nodig had. Want die heeft al die tijd staan wachten. Jairus. Die stond daar en die dacht van nou, kom nou mee, want mijn dochtertje ligt op sterven. En dan krijg je die tijding van, te laat. Ze is gestorven. Te laat. En als vader zinkt dan de moed in je schoenen. Net als Jezus zegt van ga heen, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede, wees genezen van uw aandoen. Terwijl hij nog sprak, kwam die tijding dat het dochtertje van Jairus was gestorven. En dat getuigenis van die vrouw, ja, ik zie dat zo op een goed moment komen, dat moest toch een bemoediging zijn voor Jairus. Getuigenissen waarvan wat de Heer doet in je leven, dat is een bemoediging voor de ander. En dat hebben we nodig. We hebben nodig om te vertellen tegen elkaar wat God in ons leven doet. We zijn geneigd om alleen maar de negatieve dingen te vertellen. Wat er allemaal niet goed gaat. Maar vertel nou elkaar eens wat God doet in je leven. Wat wel goed gaat. Getuig van Hem. Laat zien wat de Heer in je leven heeft gedaan. Afgelopen week moest ik iets doen. En moest ik vandaag spreken. Moest. Maar ik werd donderdag enorm verkouden. Snip, snip verkouden. En ik had eigenlijk de neiging om alles af te zeggen, want ik voelde mij zo beroerd. Maar ik zag het in het licht van een geestelijke strijd. Ik ga niet alles vergeestelijken, maar dit zag ik in het licht van een geestelijke strijd. Ik wist dat het belangrijk was, wat er moest gebeuren. En dan kun je zeggen, ja, is het dan spreken, dan had je het niet iemand anders kunnen doen. Ja, dat kan. Had ook iemand anders kunnen doen misschien. Maar ik wist, ik moet blijven staan en ik moet die ziekte bestraffen. En dat heb ik ook gedaan. Ik dacht, nou, ik ga gewoon. Ik bestraf die ziekte en ik. Als je dan kijkt tot aan eigenlijk gisteravond toe, wat er gebeurd was en hoe ik er nu sta. En verkouden, ik kon bij af en toe kon ik gewoon niet. Ja, dan bleef ik maar een kwartier hoesten uitkrijgen. En ja, dat is dan mooi als je dan nog een vrouw hebt die ook nog dat snapt. Dus ik stap beneden te koel hoesten en te kuchen en die boze te bestraffen. En zij stapt boven de boze te bestraffen. Dus dat ging van twee kanten, ging dat wel goed. Ja, dan kun je zeggen, dat is wel een beetje overdreven, Marinus. Ja, nou, ik heb geleerd dat niet alles overdreven is. Ik ben best wel nuchter wat dat betreft. Maar ik weet dat als God iets belangrijks wil doen, dat die boze niet wil dat ik op zijn terrein kom. Maar dat is de strijd. Je pakt iets, dus je komt op het terrein van de boze. En de boze wil niet dat je op zijn terrein komt. Hij zegt van, ik heb die persoon in mijn greep en die wil ik in mijn greep houden. En als jij komt, dan weet ik gewoon dat ik dat los moet laten. Ga eens anders naar dingen kijken. Waarom kom je bijvoorbeeld, als je een beetje niet lekker voelt, dan zeg je, nou, ik blijf maar thuis van de samenkomst. Dat is koren op de molen van de boze. En als je er één keer aan toegeeft, dan gaat het vaak gebeuren. Toen wij tot geloof waren gekomen, hadden we 4 kinderen. En er was altijd wel wat. Er was altijd wel een reden om niet naar een samenkomst te gaan. Altijd wel. Maar we hebben tegen elkaar gezegd, wij gaan naar de samenkomst. Wat er ook gebeurt. En kinderen zijn wel ziek geworden op zaterdagavond. En dat we hebben gezegd, we gaan voor ze bidden. En morgen gaan we naar de samenkomst. En we gingen naar de samenkomst. Dat kan ik je vertellen. En de boze heeft dat geprobeerd een aantal keren. Maar op een gegeven moment hield het gewoon op. Hij dacht nou, ja, het heeft helemaal geen zin bij die gijzers. Het heeft geen zin om die kinderen ziek te maken. Laat ik het eens over een andere boeg gooien. Dat deed hij dan ook wel. Maar dat had geen zin meer. Snap je? En ik zeg het niet om te zeggen, nou, wat goed ben ik nou? Nee, ik wil het zeggen om je te bemoedigen. Je moet hem weerstaan. En je zult zien, als je hem weer gaat weerstaan, dat hij van je gaat vlieden. Hij gaat weg. Hij gaat echt weg. Want hij weet, van, nou, daar kan ik wel van alles proberen, maar hij heeft me door. Dat heb ik wel moeten leren hoor trouwens. Maar goed, hij is ook niet zo erg slim. Die boze niet. Want hij valt ook door de man. Dus op een gegeven moment, als ik dan één keer erin getrapt ben, de volgende keer lukt hem dat niet meer. Geef hem geen ruimte in je leven. Getuigen. Wees een getuige. Voor je broeder en zuster. Voor mensen in je omgeving. Getuig van Jezus. Want Hij is de hoop voor deze wereld. Hij is de hoop voor jou. Voor jouw situatie. Getuig van Hem. En Jezus wilde dat openbaar werd wat er gebeurd was. Die uitzichtloze situatie van die vrouw. Hij wilde dat mensen dat wisten, de omstanders. En wat er uiteindelijk dat God haar had genezen. Dat was een bemoediging voor de menigte daaromheen. Nog een reden om te getuigen. En dat staat hier eigenlijk. Jezus bevestigt namelijk dat ze is genezen. Het is een bevestiging geworden, een goddelijke bevestiging. Ze had stiekem naar huis kunnen gaan, dan had ze misschien gedacht van ja, wanneer komt het terug? Ben ik eigenlijk wel echt genezen? Die twijfel had altijd een beetje erboven gehangen. Maar hij zegt dan tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Jezus bevestigt dat. Zomaar drie redenen te getuigen. En dan het verhaal van Jairus. Zodra Jezus het woord gehoord had, dus uw dochter is gestorven, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd. Angst. Angst. Wees niet bevreesd. Je zult het maar horen. Je hebt Jezus, hij gaat met je mee. En voordat hij dan thuis komt, bij je huis, is je dochter al gestorven. En wat nu? Zou Jezus het nog kunnen? Wat doet Jezus nou? Gaat hij nou weer terug en laat hij me weer met mijn verdriet alleen? Maar Jezus bemoedigt hem. Hij zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. En ze zal behouden worden, staat er in Lucas 8, vers 50 of zo. Wees niet bevreesd. In wat voor situatie dat u nu ook zit, wees niet bevreesd. God houdt van je. Hij zorgt voor je. Vertrouw op Hem. Vertrouw op Hem. Er is niks anders mogelijk. Je moet Hem vertrouwen. Niet alleen als je redder, maar in alle zaken moet je Hem vertrouwen. In de eerste plaats als je redder. En er liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes en de broer van Jacobus. En ik kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. Toen hij er binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. Was het kind nou gestorven of niet? Ze was gestorven. Maar Jezus ziet verder. Jezus wist wat er ging gebeuren een paar minuten later. Voor het oog van de mensen was de situatie, oké, dit is het dan. Maar Jezus ging verder. Hij zag verder. En hij durfde te zeggen, dit kind slaapt. Want hij wist dat hij kon vertrouwen op zijn hemelse vader. Hij wist wat hij ging doen. Hij wist wat er ging gebeuren. Maar zij lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allen weg. Ik weet niet of ik dit kan zeggen, maar ik doe het toch. We zitten wel eens in een samenkomst. En dan vraag ik wel eens heel bewust als we gaan bidden voor een zieke. Van wie gelooft dat Jezus dat wonder gaat doen? Dat doe ik heel bewust. Dat heeft hiermee te maken. Jezus stuurde de mensen die het niet geloofden naar buiten. Ik ga u niet naar buiten sturen. Maar ik wil wel, als we met mensen bidden, dat hier een groep mensen omheen staat die geloven dat Jezus het gaat doen. En ik hoop dat u daar eens over nadenkt. Wij hebben een God, een almachtige God. Voor hem is niks onmogelijk. Maar we leven in een tijd waarin iedereen maar zegt van ja maar. Ja maar. En ik weet ook dat er mensen teleurgesteld zijn van dingen die in het verleden gebeurd zijn, die misschien niet genezen zijn. Maar Jezus zegt, hou vol. Vertrouw op mij. Geloof het. Maar als je het al niet echt gelooft in je hart, dan wordt het moeilijk. Maar hou vol. Hij moest Jairus bemoedigen. De mensen lachten hem uit. Hij stuurt ze weg. Maar Jezus wist wat hij ging doen. Hoe uw situatie ook is, Jezus weet wat hij gaat doen, wat hij kan doen. Maar vertrouw op hem. Dat verlangen, waar we over gezongen hebben, dat gaat samen met dingen die je ziet, met de getuigenis van Jezus. Soms heb ik het idee dat we niet zo dat verlangen hebben om naar Jezus te gaan. Maar dat is mijn idee hoor. Het zal best heel anders zijn. Maar ik kijk gewoon wat er gebeurt om mij heen. We hebben bidstonden met 2 man, 3 man, soms 5, 8. Terwijl ik weet dat er zoveel mensen een nood hebben. En dan denk ik bij mezelf, waar ben je nou? Waar ben je? Die vrouw ging met haar nood naar Jezus. En als ze samen komen te bidden, gaan we samen naar Jezus. Dat willen we. Want we willen Jezus een kans geven om zichzelf te laten zien. Ze zeggen dan, het is arrogant, Jezus een kans geven. Jouw probleem is een kans van Jezus om zijn heerlijkheid te laten zien. Maar als je je eigenlijk verstopt en verbergt, wat dan? Ik wil je gewoon uitdagen, hier nu. Ik wil je uitdagen, als we bidstond hebben en je hebt een probleem, kom gewoon. Ik durf dat te zeggen. Want ik geloof dat Jezus een machtig wonder in je kan doen. Een medestander heb ik al. Nog één, ja precies. Nog één. Kijk, nog één. Nou, kijk. Zo moet het gaan. We moeten elkaar aanvuren. We moeten elkaar aansporen om naar Jezus te gaan. Je moet elkaar aanvuren. Weet je, dat is de kracht van de gemeente zijn. Je kunt het wel allemaal privé houden. En je kunt zeggen, nou ja, daar hebben anderen niks mee te maken. Maar je vergist je. Jezus heeft de gemeente gegeven om elkaar aan te sporen. Om elkaar te bemoedigen. Zij lachten hem echter uit. Maar hij stuurde hen alle weg. Hij kon ze even niet gebruiken. Ik denk, later wel, want dan zien ze wat er gebeurd is. Ja, en dan zijn ze wel buiten zichzelf zijn geweest van vreugde. Tenminste, dat zou ik wel denken. Als mijn buurmeisje ziek zou zijn en zou overlijden. En ik zou de Heer bidden en ik zou met haar mogen bidden. Op dat moment. Ja, ik moet nog even die stap durven zetten. Voor mezelf ook hoor. Ik bedoel, vergis je niet. Maar stel dat het zou gebeuren. Nou, dan ik weet zeker dat de hele buurt een opschudding zou zijn. Een straatfeest. Tja. Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita kum. Dat was haar vertrouwde taal. Dat was haar moederstaal. Dat is van het gezin. Dus het was vertrouwd. Het was iets familiairs. Hè? Talita kum, dat is vertrouwd meisje. Ik zeg je, sta op. En ze staat meteen op. En ze waren geheel buiten zichzelf. Ja, dat zou ik ook zijn. Ja, dan, dat is net als vorige week. Dan zou ik met mijn ogen, zou ik niets meer kunnen zeggen. Ik wens ze niet. Anders zou dat dan te springen misschien. Maar ja, ik zou het ook mee willen doen. Maar dan ben ik gewoon helemaal eventjes. Wat is nou de moraal van het verhaal? Verlang je naar God. Vertrouw je op hem. Vertrouw je op hem? Wil je hem vertrouwen? Laat ik hem misschien dan wat voorzichtig vragen. Mag hij niet alleen je redder zijn, maar ook je leider, je leraar, jouw koning en heer? Het begint bij redding in dit geval. Bij behoudenis, bij genezing. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we ons hart aan hem geven, totaal. En dat we tegen hem zeggen, Heer, ik wil van u leren. Ik wil zoveel van u leren. Ik wil weten wie u bent en wat u wil en mijn hart aan u geven. Ik wil u volgen met heel mijn hart. Ik wil dat u me gaat leiden. En u mag het zeggen in mijn leven. U hebt het voor het zeggen. U komt de eerste plaats toe van mijn leven. Het komt er allemaal bij. Heb je dat verlangen? Dat is de vraag. We hebben het gezongen vanmorgen. Bijna alle liederen. Vooral het laatste ook van... Jan weet het beter als ik. Ik ben niet zo... Maar toen ik het zong, kon ik het meezingen. En het andere nieuwe lied ook. Die 7-4-7 is dat, geloof ik. Ja, schitterend lied. Maar als je dat met je hart kunt zingen... Nou, dan staan we aan het begin, aan de vooravond van een totaal nieuw begin. Echt waar. Amen.